zullen we voor Gods aangezicht een moment stil worden. Liefdevolle Vader in de hemel, in deze stille momenten komen we tot u. Heer, op deze hele bijzondere avond, waarin we stil mogen staan bij het onmetelijke lijden van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die u aan het kruis voor ons geofferd hebt. Heer, dank u wel voor die geweldige liefde. Dank u wel, Heer, dat in uw woord kunnen lezen, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Heer, daar kunnen we u nooit genoeg voor bedanken. Heer Jezus, dank u wel dat u bereid was om vrijwillig deze weg te gaan. Dat u bereid was om naar het kruis te gaan. U had ook kunnen kiezen voor een andere weg, maar u bent gegaan. Heer, dank u wel voor de strijd die u gestreden heeft. En voor de overwinning die u behaald hebt aan het kruis. Dat u de overheden en de machten openlijk tentoongesteld heeft. U heeft over hen gezegevierd. En Heer, wat geweldig dat we mogen weten dat we in het kruis van de Jezus Christus de overwinning mogen kennen en mogen behaald hebben. Heer, en zo willen we u bidden, wilt u ons vanavond uw rijke zegen schenken. Wil u vragen, Heer, wilt u met hen zijn die er vanavond niet bij kunnen zijn? Die ziek zijn, die moeten lijden. Heer, dank u wel zoals we hier vanavond bij elkaar mogen zijn. En laat het zo zijn, Heer, dat of we nu hier in de kerk zijn of op afstand deze dienst beluisteren, dat we mogen ervaren, Heer, dat u door het werk van de Heer Jezus heel dichtbij gekomen zijn en wij bij u. Dank u wel, Heer, voor deze avond. Heer, we weten ook dat op allerlei manieren mensen stilstaan bij het lijden van u, hetzij via de Matthäus Passion of gisteren via de Passion in Leeuwarden. Heer, er zullen mensen zeker aan het denken gezet zijn, maar laat het zo zijn, Heer, dat ze ook de kern van het evangelie zullen begrijpen waarom Jezus aan het kruis stierf. Heer, zo willen we u bidden, wilt u ons vanavond met elkaar een bijzondere, gezegende dienst geven. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. Laten we samen lezen uit Matthäus 27. Matthäus 27, vers 45 tot en met 54. En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van de omstanders dit horende zeiden: hij roept Elia. En terstond liep een van hen toe en nam een spons, drenkte die met zure wijn en stak ze op een riet en gaf hem die te drinken. Maar de anderen zeiden: stil, laat ons zien of Elia komt om hem te redden. Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen scheurden. En de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En ze gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad, waar zij aan velen verschenen. De hoofdman en zij die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had. En ze werden zeer bevreesd en zeiden: waarlijk, dit was een zoon Gods. Tot zover dit gedeelte uit de Bijbel. Als we nadenken over het kruis waaraan de Jezus stierf, dan word je elke keer weer verwonderd hoe God zijn plan uitgewerkt heeft, aangekondigd heeft, en dat het allemaal precies zo gegaan is zoals God het ook al heel lang van tevoren gezegd heeft dat het zou moeten gaan. Als je bijna als regisseur daarnaar zou kijken wat er gebeurt rondom Jezus, dan zou je af en toe je hart wel eens even vasthouden met de gedachte van, gaat het nou wel precies zoals het in het boek staat? Zoals het in de Bijbel staat? Ik denk bijvoorbeeld aan het moment dat Pilatus zei, ik vind geen schuld aan hem. En wat mij betreft is hij een vrij man. En dan denk je van, oké, het kruis gaat niet door, maar het ging wel door. En weet u dat Pilatus ook op een gegeven moment gezegd heeft van, oké, neem jullie hem dan maar. En oordelen jullie hem dan maar naar de manier waarop jullie dat doen. Het is wat dat Pilatus zomaar Jezus teruggeeft aan het volk. Dat staat letterlijk in Johannes 18. En dat hij zegt, doen jullie het maar op jullie manier. En als de Joden het gedaan zouden hebben op hun manier, dan zou Jezus niet gekruisigd zijn, maar dan zou hij gestenigd worden. En de Joden die zeggen heel duidelijk, nee, het moet op die manier gaan zoals het Romeinse recht het zegt. Begrijpt u dat wat er gebeurd is met Jezus, dat het precies zo gegaan is zoals het in de Bijbel beschreven staat, al 1000 jaar van tevoren dat David zegt, ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Hij moest gekruisigd worden. En hoe vaak de Jezus niet gezegd heeft, bijvoorbeeld in Johannes 3, vers 16, dat de Zoon des Mensen verhoogd moet worden aan het kruis. Hij moest gekruisigd worden. En het ging precies zoals God het gezegd heeft. De Jezus werd om 9 uur 's morgens gekruisigd. En hij hing daar 3 uur en toen werd het duister. Midden op de dag, om 12 uur midden op de dag, werd het duister. Tot 3 uur 's middags. 3 uur lang werd het duister. 3 belangrijke momenten. 9 uur 's morgens, 12 uur midden op de dag en 3 uur 's middags. Dit zijn precies de 3 gebedsmomenten waar de priester voor het voorhangsel staat om het reukwerk te offeren en het gebedsuur te hebben. De 3 markante periodes waarop Jezus gekruisigd werd, waarop het donker werd en waar het einde van het lijden kwam. 3 momenten van het gebedsuur. En dan zie je op een gegeven moment dat het donker werd over deze hele wereld. Over het hele land. Donker en stil. We hadden het net ook heel even in de consistoriekamer in het gebed erover dat ook op dit moment het Joodse volk de sedermaaltijd houdt en denkt aan de uittocht uit Egypte. En weet je, net voordat het volk van Israël uit Egypte trok, vlak voor die laatste plaag, werd het niet 3 uur, maar in Egypte staat 3 dagen duister. 3 dagen duisternis voor de uittocht uit Egypte. Prachtige vergelijking met deze 3 uren van volkomen duisternis voordat Jezus kon roepen, het is klaar. Zien we hoe de schrift in vervulling gaat. Hoe op dat moment 3 uur lang van 12:00 tot 3:00 alle stemmen zwijgen en het volkomen stil wordt rond het kruis van Jezus. De lasterstemmen houden op en iedereen houdt zijn adem als het ware in. 3 uur lang daar in de duisternis waar Jezus alleen hangt aan het kruis. Je zou kunnen zeggen, de donkere wolken, de donkere onweerswolken die Jezus in de hof van Gethsemane al op zich af zag komen, Die waren op dat moment rondom Jezus. En hij droeg daar de zonde van de hele wereld. Hebben een klein beetje het idee, kijk, in zo'n manifestatie als de Passion, het is natuurlijk prachtig om te zien hoe, ja, hoe het kruis daar centraal staat en hoe mensen onder de indruk komen van het kruis. Maar de kern van de boodschap, dat Jezus daarvoor de zonde van de mensheid stierf, dat Paulus ook zo zegt in het woord van God, dat hij, Jezus, voor ons tot zonde gemaakt werd. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Alle viezigheid van de hele wereld, alle vunzigheid, alle overtredingen, alle laster, alle seksuele zonde, het werd allemaal op dat moment over Jezus uitgegoten. En hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Hij nam de schuld op zich. En dan zien we dat het lichamelijk lijden hier op dit moment overgaat in vreselijke geestelijke kwelling. En kwelling is nog weer heel wat anders dan lijden. Jezus wordt hier gekweld. Zo onder de vloek, onder het oordeel. 3 uur lang heeft Jezus daar de straf van God, de kwelling ten volle ervaren, daar aan het kruis op Golgotha. En weet je, dan klinkt ineens de roep van Jezus dwars door de duisternis heen. En dan staat hier in het stukje omstreeks het 9e uur, dus aan het einde van deze duistere periode, dan roept Jezus het uit: Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En als je naar deze woorden luistert, mijn God, waarom hebt gij verlaten? Dan zit je midden in de lijdenspsalm, psalm 22, waar deze lijdenspsalm, het lijden van de knecht des Heren beschreven wordt en begint met deze uitroep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De Jezus die riep dit in het Hebreeuws. En de mensen die eromheen stonden, die kenden alleen Aramees. En die begrepen er helemaal niks van. Ze dachten, nou, hij roept Elia. En de ander dacht, hij heeft misschien een beetje dorst of zo. Ze begrepen het niet. En zoals de mensen toen niet begrepen wat het diepste lijden van Jezus was, zo is dat vandaag nog steeds. Heel veel mensen begrijpen nog steeds niet waar het nou echt om ging. Het echte diepe lijden van Jezus. Dat Jezus werkelijk verlaten werd door God. Marcus die zegt er zo duidelijk nog bij. Marcus die heeft het niet over Eli, want dat betekent eigenlijk alleen God. Maar in Marcus staat Eloi, Eloi. En dat betekent werkelijk mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Stil heeft Jezus geleden, zonder klagen. Hij deed zijn mond niet open, staat er in Jesaja 53. Maar toen die 3 uren duisternis voorbij waren, toen riep Jezus het uit: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? Weet u, hier is niet een stukje vertwijfeling van Jezus. Het is niet zo van dat Jezus God als het ware ter verantwoording roept, of dat Jezus God in twijfel trekt, waarom hebt gij mij verlaten, maar hij roept daar waarom. Ik denk dat hij dat uitriep, zodat wij daar antwoord op kunnen geven. Waarom? Waarom hebt gij mij verlaten? En ik vind het zo mooi dat Bach in de Matthäus Passion daar zoveel aandacht op richt. Dat Bach zo prachtig daarin die Matthäus Passion daar opgenomen heeft. Het was om mij. Het was om mijn zonde. Het is bekend dat toen Bach de Matthäus Passion schreef, dat hij wel eens huilend uit zijn werkkamer kwam en naar zijn vrouw toe riep met huilende ogen. Hij deed het voor mij. Hij deed het voor mij. Zo was deze Bach aangeraakt door dat wat hij voor hem deed. Waarom? Een hele persoonlijke vraag nu. Heeft u die vraag wel eens beantwoord? Waarom heeft God hem verlaten? Om u. Om jou. Om jouw zonde waarmee Jezus op dat moment besmet werd. Geraakt werd. Gij mij verlaten. En na deze roep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Komen hier in het Matthäus-evangelie eigenlijk maar heel kort wordt dat genoemd. Dat hij nog een keer roept met luider stem. En dan staat er, hij geeft de geest. We weten uit andere evangelie dat Jezus riep, mijn dorst. En dat ze een spons naar hem toestaken met azijn. En dat hij dronk. En ook dat was geregisseerd door God. Want er staat letterlijk 1000 jaar van tevoren in Psalm 69, in het 22e vers. In mijn dorst gaven ze mij azijn te drinken. Dat staat er letterlijk al 1000 jaar van tevoren. Het is precies zo gegaan zoals de Heer het gezegd heeft. En dan roept de Heer Jezus, het is volbracht. Toen was het werk klaar. Toen was eindelijk het werk klaar, waardoor de mens met God verzoend werd. En dan lezen we, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij blies, hij ademde uit, staat er letterlijk. Zo stierf Jezus aan het kruis. En wat gebeurde er? Daar wil ik vanavond in het bijzonder over nadenken. Vanaf het 51ste vers, dan lezen we, en zie het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. De Joden, de Messiasbelijdende Joden met name, die hebben het heel vaak over het viervingerdikke voorhangsel. Leg maar eens 4 vingers naast elkaar. Het viervingerdikke voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Vanaf het moment dat de mens zondigde, hebben cherubijnen, cherubs, de toegang tot God bewaakt. Je leest het al in de Hof van Eden, toen de mens zondigde, verdreef God de mens uit de Hof van Eden, en er stonden 2 cherubs, staat er in Genesis, en die bewaakten de toegang tot de hof. En deze cherubs, die werden ook geborduurd op het voorhangsel. En als je dan bij dat voorhangsel kwam, dan stonden die cherubs daar als het ware te waken voor de heiligheid van God. Het was verboden toegang. De weg tot God was afgesloten, net zoals in de Hof van Eden. En wat gebeurt er? Dat is zo wonderlijk wat hier gebeurt. Het gebeurde tijdens het 9e uur, het gebedsuur, wat ik net ook al zei, terwijl de priester het reukoffer op het reukaltaar had, stond voor dat gordijn, voor het voorhangsel. En hij stond daar vlak voor die cherubijnen die daar op dat voorhangsel geborduurd waren. En terwijl hij dat reukwerk offert, ziet hij voor zijn ogen dat gordijn in tweeën gescheurd worden. Dat gebeurde op het moment dat deze priester daar dat gebedsuur heeft. En dat reukwerk brengt bij God. Zou dat misschien de reden zijn waarom er in Handelingen 6 vers 7 staat, en een talrijke schare van priesters kwam tot geloof. Staat er letterlijk in Handelingen 6 vers 7, een talrijke schare van priesters kwam tot geloof. Ze hebben het met hun eigen ogen gezien dat het voorhangsel scheurde in 2 stukken. Maar er gebeurde nog meer. De Heer Jezus heeft gezegd, wanneer je mijn lichaam afbreekt, wanneer ik sterf, dan wordt de tempel afgebroken. Ja? Wanneer ik sterf, dan breek je de tempel af. Op dat moment hield de tempeldienst op. Op dat moment was het Oude Testament voorbij. En het Nieuwe Testament begon. Al de Oud-Testamentse offers kwamen tot een einde. Al de priesterdiensten was allemaal een schaduwdienst van het volmaakte wat in Jezus kwam. De tempel werd afgebroken. De tempel was niet meer nodig. We hebben de vrije toegang tot God. En zo heeft Jezus gezegd, breek deze tempel af. Zijn lichaam werd gescheurd. En de tempeldienst was niet meer nodig. En dan zien we dat weet je, vanaf vers 51 is het net een soort kettingreactie. En het voorhangsel, en de aarde, en de graven, en degene. Het lijkt net of het allemaal achter elkaar doorgaat. Wat er dan gebeurt als Jezus sterft. Het een na het ander gebeurt. Want het tweede wat je leest, en de aarde beefde. Er staat in de Hebreeënbrief, ik heb één keer de aarde laten beven, maar er zal een moment komen dat niet alleen de aarde, maar ook de hemel zal beven. De aarde beefde. Toen Jezus riep, het is volbracht. Toen Jezus het werk klaar had, beefde de aarde. Waarom? Weet je, er was een moment dat Maria bij Elisabeth kwam. En dat Maria Elisabeth groette. En dat het kind in de schoot van Elisabeth omhoog sprong. Weet u, deze aarde die onder de vloek terechtgekomen is, beefde. Je zou kunnen zeggen, het is de eerste weeën die deze aarde meemaakt op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De aarde beefde. Straks komt er een nieuwe aarde. Als gevolg van de overwinning van de Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. Het derde wat je leest, de graven gingen open. De graven gingen open. De overheden, de machten zijn ontwapend. Het kruis brengt vrijheid, brengt overwinning. En ze gingen uit de graven. Mensen, wat een geweldige overwinning. Mensen die soms zo gevangen kunnen zitten in zichzelf. Gevangen kunnen zitten door de dood. Het kruis van Jezus breekt alle kettingen en boeien. En het kruis van Jezus maakt je werkelijk vrij. Wat een getuigenis. Dat ze uit de graven gaan. En mogen getuigen van hun opstanding. En natuurlijk, tenslotte, nadat Jezus uitriep, mijn God, waarom het gij mij verlaten? Hij uitriep van, het is volbracht. En hij zijn leven, zijn geest mocht overgeven aan zijn vader. Ja, toen kwam ook het einde van de duisternis. De periode van 3 uur duisternis was voorbij en het licht brak weer aan. Tot slot. Ik vind het zo mooi zoals in vers 54 hier in het Matthäus-evangelie de reactie beschreven wordt van de hoofdman. De centurion staat er letterlijk in de Griekse tekst. De hoofdman met zijn manschap die bij hem is. Er staat, ze zagen de aardbeving. In Markus staat, ze zagen hoe Jezus stierf. En deze hoofdman en deze soldaten waren geharde mannen. Ze hebben heel wat makkers van hen in heldendaden horen en zien sterven. Deze hoofdman zal er zeker een aantal keren bij geweest zijn wanneer mensen rondom hem gestorven zijn en een laatste overwinningskreet nog uitslaakten, zo dat ze zo dapper op het krijgsveld stierven. Dat zullen ze zeker meegemaakt hebben. Maar zoals Jezus stierf, Dat hebben ze nog nooit meegemaakt. Dat heeft hen zo aangeraakt. Misschien is het wel goed om eventjes te kijken wat er in Lucas staat. In Lucas 23, hoe deze hoofdman reageert. In Lucas 23, daar staat in vers 47... Lucas 23, vers 47, daar staat... Toen de hoofdman zag wat er geschiedde. Wat staat er? Verheerlijkte hij God. Andere vertalingen zeggen, hij loofde God. Zeggende, inderdaad, in het Matthäus-evangelie staat waarlijk... Dat is een soort eed die hij aflegt, zo waar ik leef, waarlijk, hij verheerlijkte God, inderdaad, deze mens was rechtvaardig. En hier keert de hoofdman zich tegen het Joodse volk. Hij was rechtvaardig. Wat een getuigenis van deze hoofdman. En niet alleen deze hoofdman, maar er staat ook de mannen die bij hem waren. Je zou kunnen zeggen, dit is de eerste vrucht van het kruis van de Heer Jezus Christus. Naast de misdadiger die naast Jezus ook in het paradijs mocht komen. Hij verheerlijkte God. En hij noemt hier Jezus, in het Matthäus evangelie staat waarlijk, dit was... Dat is een beetje afgezwakt in onze vertaling, daar staat een zoon van God. Maar letterlijk staat er heel eenvoudig, waarlijk, dit is de zoon van God. En hoe kwam hij eraan? Weet je dat Jezus maar twee keer tijdens zijn kruisiging, tijdens zijn hangen aan het kruis gesproken heeft over God zijn Vader? In het begin en aan het eind. In het begin riep Jezus, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En helemaal aan het eind zei Jezus, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En deze hoofdman heeft het gehoord. Vader. Hij noemt God zijn Vader. Waarlijk, hij is een zoon. Hij is de zoon van God. Niet zomaar een zoon. Wat er verder met deze hoofdman gebeurd is, we weten het niet. Maar hij verheerlijkt, hij loofde God. En dan zei hij is rechtvaardig. En hij erkent hem als de Zoon van God. Wat gebeurt er met jou als je naar het kruis van Jezus kijkt? De manier waarop hij voor jou gestorven is. Heb je hem ook verheerlijkt? Heb je hem ook groot gemaakt? Heb je hem ook erkend als de Zoon van God? Paulus, die zegt, ik heb me niet anders voorgenomen dan Jezus en dien gekruisigd te prediken. De boodschap van het kruis is zo belangrijk en verandert zoveel mensen. En de boodschap van het kruis is misschien voor de wereld een dwaasheid. Voor de Joden, voor de moslims, een aanstoot. Maar voor ons is het een kracht van God. Een kracht die mensenlevens totaal kan veranderen. Wat mogen we de Heer dankbaar zijn dat Hij daar aan het kruis het werk voor ons volbracht heeft. En dat het kruis mensenlevens verandert. Wat mooi dat door het kruis van de Jezus dat voorhangsel, die cherubijnen, aan de kant moesten. De tempel werd afgebroken. Maar dat we zo tot onze hemelse Vader mogen gaan. Geweldig. Amen. Liefdevolle Vader in de hemel, we kunnen u nooit genoeg danken, Heer, voor dat offer wat u gebracht heeft in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, dank u wel voor deze hoofdman, Heer, dat hij u ging loven. Heer, u als rechtvaardige zag, Heer. Heer, dank u wel voor het geweldige wonder van het kruis, waar mensenlevens veranderen. Dank u wel, Heer, voor de kracht van het kruis, de boodschap van het kruis. En ik dank u wel, Heer, dat ik door dat wat er Jezus aan het kruis gedaan heb, vergeving van zonde ontvangen heb, eeuwig leven ontvangen heb, Heer, dat ik verzoend ben met God, dat de weg tot u vrij is, dat er geen cherubijnen meer tussen staan die de weg tot u afsluiten, bewaken, maar dat de weg is open, Heer, de deur is open gegaan en we mogen op elk moment van de dag vrij tot u gaan, Heer. Vroeger in de tempel was het maar één keer per jaar één persoon, een hele bijzondere persoon die in mocht gaan. Maar Heer, nu is er geen heilige der heiligen meer. Heer, we kunnen zo tot u naderen. Dank u wel daarvoor. Heer, we willen u ook danken, Heer, voor het brood en de wijn die we tot ons mochten nemen, waarin we u mochten gedenken, Heer Jezus, in het volmaakte offer wat u gebracht heeft. Heer, dank u wel daarvoor. En we willen u bidden, wilt u ook straks met ons meegaan naar huis. En wil ik een goede voorbereiding geven, Heer, voor zondag, als we met elkaar de opstanding van de Jezus mogen vieren, dat hij werkelijk de dood overwonnen heeft, dat het graf hem niet meer vast kon houden. Heren, we willen u vragen, wilt u ons dan ook bijzonder zegenen? Wilt u met ons meegaan naar huis, ons bewaren, behoeden en ons zegenen, Heer, in alles wat we doen? Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We sluiten af met lied 801 uit Johannes de Heer. 1, 2 en 3 voor de zegenbeden en het vierde couplet na de zegenbeden. En wellicht dat we dat met elkaar ook staande kunnen zingen. Lied 801 uit de bundel Johannes de Heer. Laten we heen gaan met zijn zegen. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.